Dank u, Jezus. Heb je wel eens afgevraagd hoe dat zat met Maria en Jozef? Niet getrouwd, wel een baby gekregen? Ja, hè? Zo was het wel. En ik moest er zo aan denken. Eigenlijk deze ochtend kwam dat zomaar in me op. Maria en Jozef konden trouwen toen Jezus geboren was. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ze kregen meer kinderen. Jezus heeft broers gehad. Hè? Maar ze konden trouwen toen Jezus geboren was. Dat is belangrijk, hè? Jezus wil geboren worden in je huwelijk. En als hij geboren is in je leven, dan maakt hij je klaar voor een huwelijk. In de meeste gevallen, hè, als dat niet zo is, dan weet je dat. Dan heb je een andere roeping van de Heer ontvangen, maar hij maakt je klaar. Als het moeilijk is in je huwelijk, dan is Jezus daar. Als je uit elkaar gegroeid bent of uit elkaar gegaan bent, Jezus is bij je om dingen te herstellen. En als het onherstelbaar is, om nieuwe perspectieven te zien in je relaties. Ik wil het met je hebben over het huwelijk. En terwijl ik dat vertel, mag je weten dat dat voor iedereen geldt. Als ik het heb over het huwelijk, dan heb ik het over relaties. En dat betekent dat alle zaken die van betrekking zijn op het huwelijk, man en vrouw, hebben ook betrekking op andere relaties. Op je werk, in je studie, in vriendschappen en dat soort dingen. Maar ik focus deze ochtend op het huwelijk. Ik geloof in het huwelijk. Ik geloof dat een huwelijk twee mensen gelukkig kan maken. En voldoening kan geven. En ruimte kan geven om tot bloei te komen. Dat geloof ik. Daar is het huwelijk voor bedoeld. Ik geloof dat het huwelijk een plek is waar kinderen geboren worden. Die daar ontdekken hoe gaaf het is om als twee eenheid betrokken te zijn op elkaar. En liefde te geven. Dat ze daar een plaatje krijgen van hoe God het bedoeld heeft tussen twee mensen. Daar is het huwelijk voor. Daar geloof ik in. Ik geloof in het huwelijk, omdat God daarin zichzelf zichtbaar maakt. God heeft gezegd, jullie zullen mijn evenbeeld zijn als man en vrouw. Dus als je wil weten hoe God is, kijk dan naar elkaar en hoe je op elkaar betrokken bent, want zo is God. Ik geloof in het huwelijk, omdat het huwelijk is een afspiegeling van hoe Jezus met de gemeente omgaat. Daarom is de gemeente de plaats om geïnspireerd te worden voor je huwelijk. God heeft een groter plan dan ons huwelijk. Dat is Jezus en de gemeente. Ja. Paulus zegt, daar gaan we straks naar kijken, dat het huwelijk een plaatje is, een model is van hoe God het bedoeld heeft met Jezus en de gemeente. Dus als je geïnspireerd wil worden in je huwelijk, kijk dan naar hoe Jezus met de gemeente omgaat. Dat is zo rijk. Daarvoor ben je hier. Om daardoor geïnspireerd te worden, dat mee naar huis te nemen en dat uit te ontwikkelen. Geweldig is dat. Ik ring even de bel. Ja? Ik zeg even, jongens, kom uit je schulp als het gaat om hoe je betrokken bent in je huwelijk bij elkaar. Ik heb dat wel eens eerder verteld hier, maar Jan en ik komen allebei uit een moeilijk milieu, een moeilijke achtergrond in alle opzichten. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 12 was, maar Jan, mijn vrouws ouders zijn gescheiden toen ze 44 was. Dat is wat, hè? En al die tijd hebben we gezien hoe dat moeizaam ging. Hoewel allebei onze ouders christenen zijn. Zelfs pinksterchristenen. Maar ze zijn uit elkaar gegaan. En we hebben samen een lange weg afgelegd om te ontdekken, wat bedoelt God nou met het huwelijk? We zijn 34 jaar getrouwd. En uiteindelijk hebben we gezien dat alles wat we zelf gemist hebben, God heeft aangevuld en daar nog bovenop zegen heeft gegeven naar elkaar toe. En die zegen mogen we ook doorgeven aan onze kinderen. En we zien de vrucht daarvan. Ongelooflijk. Dus alles wat tekort is geweest, heeft God omgekeerd in overvloed. En dat heeft tijd gekost. We hebben ontdekkingen moeten doen. We hebben fouten gemaakt. We zijn tekort gekomen in allerlei opzichten. Maar het plaatje wat God wil doen in het huwelijk, hebben we ontvangen en doorgegeven aan onze kinderen. En waar dat plaatje vertroebeld was, zagen we dat herstel onze kinderen weer nieuwe hoop gaf. Ongelooflijk is dat. Ja? Zo is God met ons huwelijk bezig. En dat doet hij in alle relaties. Het is leuk om daarnaar te kijken, daarmee bezig te zijn. En te ontdekken hoe God ons wil inspireren. Wij zijn dat zelf gaan doen. Wij zijn huwelijksseminars gaan geven. Marjan en ik, we hebben die zelf ontwikkeld, zelf geschreven. Op het fundament van genade. En ik denk dat we nu zo'n 80, 90 echtpaar hebben bediend in een jaar tijd. We komen net weer uit zo'n huwelijksseminar met 18 echtparen. En daar doen we dan een aantal weken mee. En dan bouwen we ze op en dan zien we de vrucht daarvan. Gelijk al de eerste avond dat zelfs jonge stellen naar ons toe komen en zeggen, mijn man is veranderd joh. Net een paar jaar getrouwd. Er zijn lui bij die nog niet getrouwd zijn, maar die een goede start willen maken. Ontzettend leuk is dat. We hebben gezegd, we gaan dat op internet zetten. Op onze website kan je daar van alles over lezen. Je kunt een nieuwsbrief ontvangen, een hemels huwelijk huk noemen we dat. Even een korte omhelzing, gewoon een paar zinnetjes, zo eens in de twee weken, soms om de week, waarin je bemoedigd wordt in je huwelijk. Omdat er zoveel rijkdom is wat God wil geven en aan ons door wil geven. We hebben filmpjes gemaakt, die zetten we op internet. We zitten gewoon aan tafel met elkaar te praten over wat God bedoelt met het huwelijk. We zijn daar vol van. Niet alleen het huwelijk. Ik bedoel, we hebben een heel leven. Hè. We zijn met zoveel dingen bezig. Ik ben leider van een gemeente. Ik spreek, ik teken, ik schrijf. Marjan is counselor, die ontwerpt ook allerlei dingen als vormgever. Dus we hebben een heleboel andere dingen ook, daar kunnen we ook over spreken. Maar deze ochtend wil ik het met je hebben over het huwelijk. En dan speciaal dat Jezus de partner in elk huwelijk is. Als Hij geboren wordt, kun je trouwen. Aan Jozef en Maria. Leuk is dat, hè? Dat is nog eens een invalshoek van kerst. Laat maar de eerste dia zien. God gelooft in het huwelijk. Want Paulus die zegt, als Jezus betrokken is bij ons, dan gaan wij daarvan schitteren. Dan gaan we daarvan schijnen en glanzen. 2 Korinthe 3 vers 18. Daar staat wij alle die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen. Wij kijken naar Jezus. Ons gezicht is niet meer bedekt. Ga ik straks wat over zeggen wat dat betekent. Zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Wat Paulus hier zegt, dat is als je naar Jezus kijkt zonder een bedekking, zonder dat je twijfelt, zonder dat je nog terughoudend bent, maar helemaal vrij naar Jezus kijkt, dan zie je zijn glans. En die glans die wordt weerkaatst in jou. Je gaat er zelf ook van stralen. Als Jezus naar je kijkt en jij kijkt naar Jezus, dan zegt hij, jij bent zo gaaf, jij bent zo mooi. Ik wil niet anders dan naar jou kijken. Ik hou van jou, ik ga van je stralen. Hey. Herken je daar al iets van in, hoe een jongen met een meisje en een meisje met een jongen omgaat? Zo kijkt Jezus naar ons. Als je verliefd bent, dan wil je niets anders dan naar die ander kijken. En die is zo mooi, terwijl iemand anders die niet verliefd is, denkt van, waar heb je het over? Is hij of zij echt zo mooi? Maar jij vindt hem of haar zo mooi, je kijkt naar hem of haar. En weet je, terwijl jij kijkt en die ander die pakt het op en die opent zijn of haar hart, dan gaat die persoon daarvan stralen. Als je verliefd bent, zie je er anders uit, wist je dat? Dan loop je nu zo rond, maar dan zit er iets in je waarvan je denkt, wow, iemand houdt van mij, ik ben mooi, ik ben begeerlijk, ik mag er zijn. Jezus, kijk naar jou. En terwijl je dan naar hem kijkt en zijn blik opvangt hoeveel die van je houdt. En hoe gaaf die je vindt. Hoe gerechtvaardigd je bent. Hè? Om even een bijbeltekst te gebruiken. Hoe goedgekeurd je bent. Hoe goed je bent in zijn ogen. Daar gaat hij van stralen als die je ziet. En als je dat opvangt ga jij er ook van stralen. Als je daaraan twijfelt. Als er nog een sluier ligt voor je ogen. Hè, of een doek. Zoals Mozes die had naar God gekeken. Die was gaan stralen. Omdat God zoveel van Mozes hield. Maar hij ging terug de berg af. En hij wist, nou neem ik de wet mee met die stenen. En die zegt wat er allemaal niet deugt aan mij en waar ik aan moet voldoen. De glans raakte die kwijt. Je moet maar lezen, dat staat hier in 2 Korinthe 3. Paulus schrijft daarover. De glans raakte die kwijt omdat de wet in zijn leven was. Die zei, je moet wel voldoen, je deugt niet. En daarom deed hij een doek om zijn hoofd, omdat hij bang was dat de Joden, de Israëlieten in die tijd nog, dat die zouden zien dat hij de glans van God kwijt zou raken. En dan zegt Paulus, maar als die doek is weggehaald, als die sluier is weggehaald, als je met onbedekt gezicht Jezus kan zien, als de wet tot een einde gebracht is in je leven, het wikken en wegen, ben jij wel goed genoeg, zoals ze ook vaak in het huwelijk naar elkaar kijken en het huwelijk bederven. Maar als dat eraf is, als je vrij bent van de wet, omdat Jezus alles heeft volbracht, dan zul je stralen dan kijk je naar God, dan kijk je naar Jezus en die zegt, ik hou van je. Er is niets meer aan zonde wat tussen jou en mij instaat. Want Jezus heeft dat allemaal op zich genomen, aan het kruis. Ik herinner me jouw zonde niet eens meer, dat heb je wel gelezen, hè? Daar is het Nieuwe Testament toch vol van. Dat is wat Jezus heeft volbracht. En we gunnen hem alles wat hij heeft volbracht, dat dat tot zijn recht mag komen in ons leven. Want hij gunt dat ons. Dan zegt Paulus, dan stralen we van de manier waarop hij naar ons kijkt. Dat is het uitgangspunt van elk gezegend huwelijk. Daarom geloof ik in het huwelijk. Als Jezus als partner erbij is, dan gaan we veranderen. Dan gaat er wat gebeuren. Ik heb dat in een schemaatje laten zien. Laat maar zien. Heel simpel schemaatje. Je ziet daar eigenlijk Jezus, man en vrouw als een soort driehoek. Als een drie-eenheid. En wat je daar eigenlijk ziet, dat is dat die man en die vrouw, die kijken allebei naar Jezus. Althans, dat kunnen ze doen. Want Jezus zit in de punt boven in de driehoek. Oké? Dat is de bedoeling. We kijken naar Jezus en we veranderen naar zijn heerlijkheid. We gaan er zelf van stralen. Hij heeft invloed in ons leven. Zodat we op een andere manier ook met elkaar leren omgaan. Want zijn inspiratie is er voor de man en is er voor de vrouw. Maar er zit ook een lijn daaronder tussen man en vrouw. En op dat niveau moet eigenlijk wat gebeuren. Je kunt je voorstellen dat die lijn, die onderste lijn tussen man en vrouw, dat die dichter bij elkaar komen. Dat die lijn korter wordt. Dat je meer één wordt. Meer liefde hebt, meer genade voor elkaar. Je kunt je ook voorstellen dat die lijn juist uit elkaar getrokken wordt. Dat je verder uit elkaar gedreven wordt. Dat gebeurt vaak in huwelijken. Er zijn huwelijken, dan zijn de man en vrouw zijn geweldig verliefd als ze getrouwd zijn. En na de eerste maanden denken ze al, wat is dit nou? Of na de eerste jaren. Of soms na een heleboel jaren. Ik heb dat net verteld, wat we zelf hebben meegemaakt in onze eigen familieomstandigheden. Je kunt uit elkaar getrokken worden. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Zolang een man bezig is om zijn vrouw op allerlei manieren oplossingen te geven over alles wat zij doet, voelt ze zich afgewezen, voelt ze zich tekort gedaan, voelt ze dat ze zelf tekort doet, en komen man en vrouw niet dichter bij elkaar. Weet je dat mannen de neiging hebben om oplossingen te verzinnen voor alles wat de vrouw zegt? Wist je dat? Mannen? Wist je dat? Het zit een beetje verborgen, hè? Maar de vrouw die voelt iets en die zegt dat tegen haar man. En die man zegt, nou dan moet je dit en dat doen, dan is het over. Ja? En die vrouw die luistert ernaar, die denkt, hij heeft het niet begrepen. En ze zegt het nog een keer. En dan zegt die man, jij zeurt. Ik heb je toch de oplossing gegeven. Ja? En dan zegt die vrouw, ja maar ik voel. En dan zegt die man, je mag niks voelen. Ja? Want ik heb het goed bedacht. Zo zit een man in elkaar. En zo zit ook een vrouw in elkaar. Die vrouw vraagt niet om een oplossing. Die vrouw die wil gewoon haar gevoelens delen. En die wil dat de man betrokken is bij die gevoelens en meevoelt. En luistert. En luistert. En luistert. That's it. En als ze haar gevoelens kwijt kan, dan is ze opgelucht. Maar als die man gelijk komt, bats, met een oplossing. Ja, dan groeit die relatie uit elkaar. Ja. Want dan ervaart die vrouw geen liefde. Niet zoiets van, ja, maar jij staat toch naast me. Ja, maar jij opent je hart toch voor me. Jij komt toch in mijn behoeften. Jij komt toch in mijn verlangens. Jij betwijfelt mijn motieven toch niet. Als ik dit voel, dan voel ik dit. En jij kapt het af. Ja, dat groeit uit elkaar. Hè? Ik generaliseer, hè, want er zijn mannen die ontzettend goed naar de gevoelens van hun vrouw kunnen luisteren. Als ze heel veel tijd hebben. Nou, wat is het probleem met vrouwen naar mannen toe, hè? Even nog blijven generaliseren, maar wel leuk om even naar te kijken. Snap je dat zo mannen en vrouwen uit elkaar groeien, op zo'n manier? Kijk, wat vrouwen hebben, naar de man toe, dat is eigenlijk, dan doet de man weer wat. En dan zegt ze, dat moet je zo niet doen, je moet het anders doen. Hè? En dan denkt die man, die denkt van, ja, maar zo doe ik het al mijn hele leven. En zo deed mijn vader het ook, dus zo doe ik het gewoon. De volgende keer doet hij het weer. Zegt, ik heb toch gezegd dat je het niet moet doen? Hè? Je moet het anders doen, doe het nou eens of zo. Ja? En dan kijkt die man, die kijkt naar die vrouw en die zegt, je lijkt mijn moeder wel. Ja? Die vrouw is altijd bezig haar man op te voeden. Toch? Altijd bezig om die man te corrigeren. En zit je jasje wel recht? En zit je stropdas wel goed? Zijn je schoenen wel gepoetst? Hè? We hadden laatst een heel issue, mijn vrouw en ik. Ik had lekker een appeltje gegeten in de auto. Ik doe het raampje open. Ik gooi het appeltje naar buiten. Nou, joh. Ze sprong uit haar vel. Ik had gewoon zoiets van opgeruimd staan netjes. Ze zei, weet je wel dat er iemand achter je kan rijden? Dat moet je nooit meer doen, want ik voel me niet veilig bij je. En ik zei, ja, maar dat is toch gewoon de oplossing? Nou, die onderste lijn werd steeds breder. En toen kwamen we tot rust en zeiden we, wat gebeurt er nou eigenlijk? Nou, precies eigenlijk waar we het in het hemelshuwelijksseminar over hebben. Jij probeerde mij op te voeden. En ik raakte daardoor geprikkeld en ik kapte eigenlijk af wat jij op dat moment voelde. Want je voelde je niet veilig, omdat ik het raam opendeed en een appeltje naar buiten gooide. Het begon altijd al met een appel. Ja, Adam en Eva. Of was dat geen appel? Nou ja, laat maar zitten. Maar snap je dat als een man in zijn eigenheid probeert oplossingen te zoeken voor zijn vrouw, en een vrouw in haar eigenheid probeert haar man op te voeden, dat die lijn steeds breder wordt. Dat je eigenlijk helemaal niet dichter bij elkaar komt. Dat lost niks op. Maar er zijn ook twee lijnen naar boven. Het bijzondere is dat als je meer van de liefde van Jezus ontvangt, vrouwen, dat je verzadigd wordt en openstaat voor liefde voor je man. Mannen, als je meer van het gezag van Jezus begrijpt, dat je daarin ook je vrouw te hulp kan komen. Als er meer genade in je leven komt, als je begrijpt, man en vrouw, dat God onvoorwaardelijk van je houdt, dan kun je luisteren naar de ander, zonder gelijk een oplossing te zoeken of elkaar op te voeden, zonder dat er veel tijd nodig is. Ja, want dat is een smoesje. Maar kun je je hart openen voor elkaar, omdat je zelf zo geliefd bent. Ja. En als je weet hoe God zijn gezag gebruikt, en je erkent dat, omdat je begrijpt dat het vanuit genade is dat hij je veiligheid biedt, en dat hij je wil leiden, en dat hij je wil helpen om beslissingen te nemen, dan wordt dat ruimte in je hart om elkaar ook zo te benaderen. Als er meer genade komt in je leven, krijgt de man meer liefde voor zijn vrouw. Als er meer genade komt in je leven, krijgt de vrouw meer respect voor de man. En hoeft ze niet zijn moeder te zijn. Ja? Dat is wat, hè? In een geëmancipeerde samenleving hebben vrouwen behoefte aan een man die leiding geeft. Echt waar. Echt waar. In een harde samenleving, vol wetteloosheid, hebben vrouwen behoefte aan een man die werkelijk van haar houdt en zegt, jij bent nummer 1. Ik concentreer me op jou. Ik kijk naar jou. Ik heb aandacht voor jou. Dan gaat het plaatje er anders uitzien. Laat eens zien. Kijk. Zo dus. Dan kom je dichter bij elkaar. Zie je dat? Als er meer aantrekkingskracht is van Jezus in je leven, als je groeit in de genade die hij beschikbaar voor je heeft, meer liefde, meer ontzag voor hem, dat wat in de kerk beoefend wordt, de liefde van God die gepreekt wordt, het ontzag voor hem die in aanbidding tot uitdrukking komt, dan verandert dat je leven. Dan heb je niet zozeer nodig dat je elkaar moet veranderen, nee, eigenlijk helemaal niet. Je bent betrokken op Jezus en dat helpt je om dichter bij elkaar te komen. Je bent niet gefocust op van alles moeten veranderen. Weet je, er zijn zoveel cursussen in de hele wereld over relaties. Er zijn zoveel relatietherapeuten. En het gaat bijna altijd over gedrag. Het gaat bijna altijd over dit moet je doen en dan wordt het wel anders en dat moet je doen. En dan wordt het wel anders. Maar het lost niks op. Je blijft nog steeds tegenover elkaar staan. Maar als je weet, Jezus in mijn leven verandert mij en ik verander naar zijn beeld, dan ontvang je liefde. Dan ontvang je respect en ontzag. En dat gaat je relatie beïnvloeden. Zonder dat je het weet. Het is werkelijk waar dat een jong stel, na de eerste avond van het Hemels Huwelijksseminar naar ons toe kwam. Of de tweede keer. Maar over de eerste avond zei, mijn man, ik heb een andere man gekregen. En het enige wat we gedaan hadden was dit uitgelegd. Nog een beetje erbij, maar goed. En de geest was daarbij. En Marian was erbij, want we doen dat samen. Ook heerlijk. Maar dit is het geheim. Meer genade in je leven verandert je relaties. Dat geldt niet alleen voor het huwelijk. Dat geldt ook van de manier waarop je met je ouders omgaat. Dat geldt ook voor de manier waarop je in je relaties, in je werk staat of in je studie staat. Of op wat voor manier je dan ook bezig bent met vriendschappen of relaties. Meer genade betekent meer liefde voor de ander. Het betekent meer respect voor de ander. Ja? Dat is nog een plaatje. Maar ik denk dat ik daar niks over hoef te zeggen. Kijk, Paulus zegt dat in Efeze. Dat is eigenlijk heel simpel. Je kent volgens mij dat gedeelte ook wel, hè, in Efeziërs. Daar heeft hij het eigenlijk over de man en de vrouw, over het huwelijk. En dan gaat hij eigenlijk, wat ik net gezegd heb, gaat hij in bijbeltaal uitleggen. Ik wil dat met je lezen. Hè, daar staat in Efeze 5, vers 25, mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijs gegeven. Dus, mannen, wat heeft je vrouw nodig? Niet dat je met oplossingen komt, maar dat je haar liefde geeft. Liefde betekent aandacht. Een nummer 1 focus. Ja? Liefde betekent dat je je hart voor haar opent en zegt van, dit is wat ik nodig heb, lieverd, kun je mij dat geven? Liefde is dat je je verlangens bekend maakt. Dat je je behoeften bekend maakt. Dat je je motieven zichtbaar maakt van, kijk, daarom doe ik dat. Liefde is dat je je uitspreekt. Liefde is dat je geen genoegen meeneemt met het feit dat toen je verkering kreeg, je tegen je vrouw zei, ik hou van je. En dat je vrouw moet vragen, hou je nog steeds van me als je 20 jaar getrouwd bent? En dat jij dan zegt, dat heb ik toch gezegd? Toen, 20 jaar geleden. Liefde is dat je je uitspreekt. Ja. Nou, daar kun je heel veel meer over zeggen. Hè? Er zijn allerlei talen van liefde, daar hebben we het nu niet over. Maar mannen, staat er, heb je vrouw lief. En dan zegt hij erbij, Paulus, en dat bedoelde ik net, hè? Zoals Christus de gemeente lief heeft en zich voor haar heeft prijsgegeven, overgegeven. Heb je je tijd al overgegeven aan je geliefde? Heb je je seks al overgegeven aan je geliefde? Heb je je aandacht al overgegeven aan je liefde? Overgave betekent, ik geef het aan jou. Ik vertrouw het jou toe. Daar gaat het hier over. Hè? Als je wil weten wat het is om je vrouw lief te hebben, kijk dan hoe Jezus de gemeente lief heeft. Dat is echt onvoorwaardelijk. Hè? En het leuke is, dat kun je dan in het vervolg lezen, dat mag je laten zien. Hè, dan zegt Paulus, en dat is heel bijzonder. Mannen, heb je vrouw lief zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen. Haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Wat Paulus hier zegt, dat is, kijk, mannen, als je van je vrouw wil houden, kijk dan naar haar alsof ze volmaakt is. Dat is wat hier staat. Ja? Er staat niet dat Jezus naar de gemeente kijkt en hoopt dat de gemeente nog eens volmaakt zal worden. Als je het in de grondtekst leest, hè, hier kun je nog een beetje mee sjoemelen, hè, dat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, ooit. Nee, dat staat er niet. Er staat dat ze zonder vlek of rimpel is. Is. Ja? De vertalers die hebben daar soms moeite mee, want die leven niet altijd per se in het volmaakt, volbrachte werk van Jezus. Dus dan gaan ze een beetje rommelen met de tijden. Maar er staat, het is volbracht. In de voltooid tegenwoordige tijd staat dit. Jezus ziet zijn gemeente heilig en zuiver. En hij heeft zijn gemeente dat bijgebracht door haar zo aan te spreken. Hij heeft je vrijgesproken uit al je zonden. Zo spreekt hij de gemeente aan. Elke zondag opnieuw. Je zonden zijn je vergeven. Hij heeft je gereinigd met water. Je bent het watergraf ingegaan. Zit dat hieronder? Huh? Of daar ergens. Oh ja, daar. Hè? En dan ga je kopje onder in het water. Wat betekent dat? Je komt er helemaal zuiver en rein uit. Ja, vlekkeloos. Zoals Jezus sta je op in het leven van Jezus. Zo ziet God je. Ja, gerechtvaardigd betekent compleet goedgekeurd. God ziet je goed. Dat is wat Paulus hier zegt. Dus mannen, hou van je vrouw en kijk naar haar alsof ze volmaakt is, zonder vlek of rimpel. Nou, dan moet je een vrouw hebben van 70. Huh? Hoe zie je haar dan? Ja. Ik zag eens een documentaire van de oudste mensen van de wereld. Dat was daar ergens in de Caucasus en daar zat een vrouw. Rimpels, zei ze. Ik heb geen rimpel, ik heb er maar één en daar zit ik op. Ja? Nou, als je man nou eens zo naar je zou kunnen kijken, dan had hij begrepen wat hier staat. Jezus kijkt zo naar ons. Hè? Weet je dat dit een geheim is wat al besloten ligt in het midden van de Bijbel? De manier waarop mannen naar vrouwen kunnen kijken, naar hun eigen vrouw kunnen kijken. Ja? Weet je dat de Bijbel één grote roman is, één groot liefdesboek? Het begint met Adam en Eva. Hè? God wilde dat. Hè? Hij schiep ze naar hun beeld, mannelijk en vrouwelijk. Een mannetje en een vrouwtje. Eén mannetje en één vrouwtje. Hij zei tegen hun, jullie moeten vruchtbaar worden. Dat betekende ook, je mag seks hebben. Maar wel met z'n tweeën, wel samen. Wel jullie alleen. En bevolk dan de aarde, maak het talrijk. En de hele Bijbel gaat het door, dat de aarde talrijk wordt. En dan gaat het mis, en dan komt Jezus erin, en dan wordt het weer goed. En dan aan het eind gaat het over de bruid en de bruidegom. Wonderlijk, hè? Dus dit hele boek is een grote, dikke, vette roman. Een liefdesgeschiedenis. Ja, dat is echt zo. Een vader die een bruid zoekt voor zijn zoon. Daar gaat het eigenlijk over. En die zoon die is volmaakt en die vader is volmaakt. En hij zorgt ervoor dat die bruid ook volmaakt zal zijn. Dat zijn wij. Daarom eindigt het met dat die bruid zegt tegen de bruidegom, kom, kom. Bruidegom, kom, Jezus. Want we zijn klaar. Daar is God mee bezig. Om deze boodschap werkelijk te doen landen in ons hart. Boodschap van genade. Revolutie in deze wereld. Nog niet eerder gehoord. Ja, stukjes en beetjes in de kerkgeschiedenis. Maar nooit de volle consequenties van gezien. Dat God ons zo ziet. Weet je dat in het midden van het boek één boekje compleet gewijd is aan deze visie? Precies in het midden van het boek. Hooglied. Het lied der liederen. Het hooggestemde lied, daarom heet het Hooglied. En waarom is het zo hooggestemd? Omdat de jongen tegen het meisje zegt, Hooglied 4 vers 7. Vriendin, aan jou is alles mooi. Niets ontziert jouw schoonheid. Ah, dat is de kern van de Bijbel en de manier waarop God naar ons kijkt, waarop Jezus naar ons kijkt, waarop wij mogen leren kijken naar onze vrouw, naar onze partner. Vriendin, ik zeg dat regelmatig tegen Marianne en we leren dat ook de mensen die dat seminar doen. Vriendin, aan jou is alles mooi. Dat is een geloofsuitspraak, hè? Ik geloof in jou. Hij gelooft in mij. Vriendin, aan jou is alles mooi. Niets ontziert jouw schoonheid. En weet je, dit is alles wat een vrouw nodig heeft. Dat is echt zo. Een vrouw heeft nodig, als Paulus zegt, mannen, heb je vrouw lief, is dat geen cliché? Dit is alles wat een vrouw nodig heeft. Zij topt over hoe ze eruit ziet. En dan spreekt haar man, die spreekt haar in hoe mooi ze is. Hij heeft geloof in haar. Hij kijkt met andere ogen naar haar. En die vrouw die bloeit op. Ja? De glans van die man, die wordt weerspiegeld in haar en ze gaat ervan stralen. Als je een goed huwelijk hebt, zie je dat aan de manier waarop je naar buiten treedt, aan de manier waarop je kijkt. Ja. Ik wil niet te profetisch zijn, maar ik kan bijna zien waar mensen een goed huwelijk hebben. Gewoon aan de straling van die er van ze afgaat. Dat is echt zo. Dat is echt zo. Ja. En wij weten het zelf ook. Ja. Onze lichaamstaal spreekt boekdelen. God wil je herstellen. God wil je visie geven voor een goed huwelijk. God wil je inspireren. Hij wil je genezen. Zodat je werkelijk tevoorschijn komt zoals hij het bedoeld heeft. En het huwelijk is daar een heerlijk middel voor. Om daar samen mee bezig te zijn. Hoe is het met de vrouw? Hoe is het met de vrouw? Staat er ook, hè? Efeze 5 vers 22. Vrouwen. Staat er. Ik ben trouwens begonnen met vers 25. Heb je dat gemerkt? Ik heb eerst de mannen gedaan. Omdat ik weet dat als ik met de vrouwen begin, dat ik heel veel weerstand krijg. Wat wil die man nou over ons zeggen? Dus ik ben eerst met de mannen begonnen. Vrouwen zijn gerustgesteld. Die man moet van mij houden, oh gelukkig. Weet je, dan gaan we met de vrouwen verder. Hè? Vrouwen, erken het gezag van uw man. Ai, ai, ai. Dat is zo'n lastige tekst voor vrouwen. Als dat van de Heer. Oh, ja. 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 Vrouwen, zal ik eens wat anders zeggen? Als jullie het met mij eens zijn dat je van je man liefde nodig hebt, weet je dan ook wat je man nodig heeft? Vrouwen? Ja. Ja. He? Jullie zijn het ermee eens. Van een man heb ik liefde nodig. Die focus. He? En die complimenten. En die woorden. Ja. Weet je van man, wat een man nodig heeft? Weet je dat heel veel vrouwen dat helemaal niet weten? Weet je dat het ook nergens geleerd wordt? He? Alle liedjes gaan over liefde. Alle liedjes gaan over liefde. Maar weet je dat sinds kort de psychologie heeft ontdekt, mijn vrouw studeert psychologie, dus we kijken af en toe eens een beetje in die ruif van wat ze allemaal aan te bieden hebben, de psychologie. Weet je dat ze in de psychologie sinds kort ontdekt hebben dat een man niet in de eerste plaats liefde nodig heeft? Ja, dus niet voor je beurt praten. Ik wil de spanning even opbouwen. Ja, heerlijk, heerlijk. Je kan het niet laten, hè, om dat te zeggen. Geweldig, zo wil ik het hebben. Helemaal goed. Ja, ja. Een man kan bij wijze van spreken 10 dagen zonder liefde. Maar hij kan geen dag zonder erkenning. Zonder bevestiging. Zonder erkenning van zijn gezag. Dat is wat Paulus hier zegt. Ja. Als je een man blijft uitvoeteren en blijft zeggen je bent een 3-woordenletter. Letterwoord. Hè? Als je dat blijft zeggen tegen hem, dan loopt hij als een dan trek je zijn ventiel eruit en dan loopt hij als een band loopt hij leeg. En hoeveel mannen zie je niet zo lopen met zo'n klein zelfbeeld, omdat ze nooit een compliment gehad hebben van hun moeder, van hun vader of van hun eigen vrouw. Vrouwen, erken het gezag van je man. En als je denkt, waar moet ik het gezag vandaan halen? Of die erkenning? He, want je moest eens weten wie mijn man is. Ja, dat is hetzelfde als met die man en die vrouw. Hè? Dat is een kwestie van met andere ogen gaan kijken en geloof uitspreken. Ik erken jou. Ik bevestig jou. Jij bent mijn kanjer. En als je het niet weet waar je het halen moet, kom je in de gemeente. En dan ontdek je aan de manier waarop sommige mensen met hun handen in de lucht staan, dat die begrijpen dat ze ontzag hebben voor Jezus. En dat is het ontzag wat je ook mag doorgeven aan elkaar. Ja. Kijk, een man heeft ook liefde nodig. Hè? En een vrouw heeft ook gezag nodig. Paulus zegt dat ook gewoon hoor. Als je het in zijn verband leest, dan brengt hij dat allemaal bij elkaar. Maar waar het nu even hier om gaat, en ik maak het scherp, hè, dat is wat een man nodig heeft. En dan gaat Paulus verder. Hè? Dan zegt hij in vers 23, vrouwen erken het gezag van uw man als dat van de Heer. Want een man is het hoofd van zijn vrouw. Zoals Christus het hoofd is van de kerk. Het lichaam dat hij heeft gered. Als een man van een vrouw houdt en haar gered heeft, bij wijze van spreken haar tot glans en tot glorie gebracht heeft, dan is het voor een vrouw ook niet moeilijk om te zeggen, ik erken jou. En andersom, hè? Als een man erkenning krijgt, is het niet moeilijk om tegen zijn vrouw te zeggen, ik hou van je liever. Dat is een soort wisselwerking waarin je uit de spiraal komt waarin je altijd met tekorten zit. Tekort aan liefde, tekort aan respect en bevestiging. Juist kom je daaruit. Je geeft je liefde, je geeft je respect en je wordt daardoor opgebouwd. Jezus heeft dat respect gekregen. En dat gezag en dat ontzag. En dat is de manier waarop we kijken naar de man. Want die is de weerspiegeling van Jezus ten opzichte van zijn vrouw. Zoals Jezus dat is voor de kerk. Ja. En dat betekent dat een man veiligheid biedt aan zijn vrouw en voorgaat en het laatste woord heeft, de laatste beslissingen neemt, zodat de vrouw zich daarin kan voegen en weet, ik ben geliefd, hij zal nooit een besluit nemen wat tegen mij ingaat. En dat maakt het heel gemakkelijk voor de vrouw om erkenning te geven. En voor de man om liefde te geven, want hij heeft alles voor haar over. Dan ontstaat de harmonie. Dat is het patroon wat God legt in de Bijbel. En dan vraag je je misschien af, oké, nou in dat midden van het boek, hè, als het over de vrouw gaat, de man die zegt, vriendin, aan jou is alles mooi. Niets ontziert je schoonheid. Mag die vrouw dan ook nog wat zeggen tegen die man? Ja, dat mag. Want in Hooglied 5 vers 10, daar zegt die man, die vrouw tegen die man, schat, jij glanst en schittert. Mannen, je vrouw zegt tegen je, schat, lieverd, vriend, jij glanst en schittert. Merk je al dat je begint te glanzen en te schitteren? Yes, yes, ze vindt me een kanjer. Weet je wat ze dan nog meer zegt? Daar word ik zo blij van. Ja, 1,70 meter. Jij steekt boven duizenden uit! Wow! Als Marjan dat tegen me zegt, dan voel ik me groeien. Tja, geweldig is dat toch? Dat is gezag erkennen. Dat is bevestigen. En misschien zeg je, die vrouw die zegt dan, ah wat zielig zeg, dat het mannetje dat nodig heeft. Helemaal niet zielig. Zo zitten wij gewoon in elkaar. Ja, geef het ons maar, je zult zien wat de vrucht daarvan is. Ja, en vrouwen, het is ook niet zielig dat je liefde nodig hebt. Hè? En dat wij als mannen niet met oplossingen moeten komen, maar dat we moeten luisteren. Ja, als dat gaat gebeuren, je moet eens zien wat een verandering dat brengt in je relaties. Jij wou wat zeggen nog, hè? Zo, mijn man kan alles. Ja, dan wordt het helemaal geweldig. Heerlijk, heerlijk. Heerlijk, goed om te horen, dankjewel. Mijn man kan alles. Ja, geweldig. Geweldig. Ja, ja. Weet je, dit is het patroon wat God wil, hè? Efeze gaat verder, laat maar zien, dan gaan we afronden. Daarom, zegt Paulus, hè, dat is de conclusie van die man en van die vrouw. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één lichaam zijn. Over alles waar ik het net over gehad heb. En dat je daarin het model van Jezus en de gemeente kunt ontdekken. Daarom heeft God gezegd, breng ik een programma in de mensgeschiedenis. Ik maak er een project van. Er is steeds een man die zijn vader en moeder gaat verlaten. Die wordt zelfstandig. Die krijgt gezag. Die gaat zijn eigen ruimte innemen. En die gaat zich hechten aan zijn vrouw. En dat patroon gaat maar door. En steeds wordt daaraan zichtbaar hoe Jezus met de gemeente omgaat. Hè? Want dan gaat Paulus verder. Dan zegt hij, dit mysterie is groot. En ik betrek het op Christus en de kerk. Hè? Dus een mannetje komt bij zijn vrouwtje. Die twee worden één lichaam. Eén lichaam. Dat is nogal wat. Hè? Dat God je ziet als één geheel. Als één lichaam. De man en de vrouw, samen één, één in een bediening, één in een taak. Ook al ben je nog zo verschillend, het wordt versterkt elkaar alleen maar. Eén lichaam. En dan zegt God, zo heb ik het gewild, want zo verbindt Jezus zich met de gemeente als één lichaam. Jezus het hoofd, de kerk de rest van het lichaam. En Paulus zegt, dit is een mega mysterie. Dit is zo leuk om te ontdekken, dat je aan een huwelijksleven niet genoeg hebt om hier plezier aan te beleven. Hier heb je het eeuwige leven voor nodig. Om te ontdekken hoe rijk dat is. Ook als je al lang getrouwd bent. Dit is zo'n avontuur. Dit is zo'n uitdaging. Dit is zo leuk om mee bezig te zijn. Samen beslissingen nemen. Samen elkaar voeden met liefde en met erkenning. Samen een plaatje schetsen van hoe je samen bent. Hoe je er bent voor elkaar. En dat zichtbaar maken aan je kinderen. Zodat je kinderen geloof krijgen dat ook zij geliefd kunnen zijn, hè? Je dochters. En je zoon, dat hij geloof krijgt dat hij ook gezag kan uitoefenen. Dat is toch geweldig, als je dat kan doorgeven. En weet je, huwelijken zijn de pilaren van de gemeente. Een gemeente is gezond voor zover de huwelijken gezond zijn. Daar ligt ook een uitdaging. Dat is wat Paulus zegt, hè? Ik betrek het op Christus en de gemeente. Gezegend ben je als kerk met die huwelijken gezegend bent. Ik geloof dat jullie ook met huwelijken bezig zijn. Hè? Ook met trainingen en dat soort dingen. Gezegend ben je als er aandacht voor is. Gezegend als je daarin verder komt en ook hulp bij elkaar kan vinden. Ten slotte nog een tekst, die heb ik daar niet op staan, maar die kent iedereen. En dan snap je hoe die eigenlijk bedoeld is. Het staat in Prediker 4 vers 17, een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken. Ja? Heb je gezien die drie lijnen? Nou, dat is dat drievoudige snoer. Als je gericht bent op Jezus, dan ben je een drievoudig snoer als echtpaar. En dan is dat zo hecht als één lichaam, dat het niet stuk kan. Zullen we bidden? Dank u, Jezus. Dat u ons allemaal zegent. De jonge mensen die luisterden naar, jonge meisje. Hoe zit dat? Als ik nou verliefd ben, wat kan ik dan verwachten? Dank u dat u ze zegent, ook in deze gemeente, met mooie voorbeelden van hoe je getrouwd kunt zijn. Dank u, Jezus. Heer, dank u voor de echtparen die hier zijn, dat u ze zegent met veel geloof en veel moed, veel zin, veel plezier om die boodschap uit te werken, om u daarin toe te laten. Heer, ik weet ook dat hier mensen zijn die gescheiden zijn, of die in een heel moeizaam huwelijk zitten. Of die weduwe zijn. Weduwnaar. Dank u, Heer, dat deze boodschap geen boodschap van afwijzing is. Geen boodschap die pijn hoeft te veroorzaken. Maar dat u er altijd op uit bent in uw genade om ons vrij te spreken. Je zonden zijn je vergeven. Er is altijd een nieuw begin mogelijk. Een begin wat leidt tot herstel. Jezus is je geneesheer. Hij zegt, niemand zal jou veroordelen, want ik veroordeel je niet. Wees vrij. En dank u, Heer, dat er ook nieuwe hoop is. Ook voor mensen die misschien de hoop erbij hebben laten zitten. Omdat ze al lang alleen zijn of omdat het zo moeizaam gaat. Heer, als we aan het begin staan van een nieuw jaar, dan is het juist ook een jaar waarin u onze relaties tot bloei wil brengen. Dat er werkelijk voldoening zit in onze relaties. U zegent ons erin, u gunt het ons, u wil dat. Want u bent de God van relaties. Dank u voor dit boek, Heer, waarin dat duidelijk wordt. En dank u dat we dat mogen koesteren. Dank u, Jezus. Dank u, Heer. We bidden voor onze kinderen, onze kleinkinderen. Dat uw geest zijn werk zal doen. Ook in hun relaties. In Jezus' naam. Amen. Amen.